Hoe blijf je nou creatief in je werk als je een drukke baan hebt en vooral denkt aan alle taken die nog afgerond moeten worden? Vandaag gaan we het hebben over creativiteit. Ik ben Anna van den Bremer, journalist voor de Volkskrant. En dit is de Minder Werken podcast van Intermediair en de Volkskrant. Want minder werken, wie wil dat nou niet? Mijn gast vandaag is Karsten de Dreu. Hij is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. En hij is ook als hoogleraar gedragseconomie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Karsten.
Dankjewel.
We gaan het hebben over creatief zijn. En dat onderwerp zit een bepaalde frustratie misschien ook wel bij mij persoonlijk. Dat ik soms het gevoel heb in mijn baan als journalist. Dat ik heel erg bezig ben met het halen van deadlines, het afronden van taken. En dat ik soms denk van, heb ik wel genoeg tijd om echt na te denken over het onderwerp.
Ja.
Dat ik, er is een onderwerp, ik ga mensen bellen, ik schrijf het op, de deadline is gehaald. Ja, maar mis ik daar eigenlijk niet bepaalde creativiteit in dat proces? En ik ben heel erg benieuwd hoe jij daarover nadenkt. Van, is die tijd en die ruimte die ik misschien mis, die tijd om het even te laten sudderen, is dat inderdaad zo belangrijk om creatief te zijn?
Die is belangrijk om creatief te kunnen zijn, ja.
Ja?
Voor de aftrap is denk ik wel goed om een onderscheid te maken tussen creatief zijn is iets leveren, een creatief product, een eindtoestand, en het proces wat daaraan vooraf gaat. Hè? Wat leidt er nou toe dat je tot een meer of minder creatief eindproduct komt? En voor een creatief eindproduct is het belangrijk om ook wel wat tijd te hebben, maar soms niet. Soms is dat creatieve inzicht er ineens.
Ja.
Dan komt het binnenvliegen en dan denk je van split second en het is er.
Ja.
En soms inderdaad is het iets wat veel tijd nodig heeft. En soms zelfs dat je even weg moet van het probleem. En dat je even iets anders moet gaan doen. Dat noemen we dan wel incubatie. Het moet even inderdaad sudderen. Nou, daar weten we ook wel het een en ander over. En we weten ook dat die incubatie vaak heel nuttig kan zijn.
Ja, in deze podcast bel ik ook altijd met iemand op de werkvloer. Dus iemand die in de praktijk te maken heeft met dit onderwerp. En deze keer is dat Maartje Slijpen. En zij is creative director bij reclamebureau Kessels Kramer. Dus een sector waar natuurlijk creativiteit heel belangrijk is.
Ja.
Dus ik vroeg haar, hoe verzin je nou een originele campagne?
Vaak probeer ik een onderwerp van verschillende hoeken te benaderen. Het een keer helemaal om te draaien. Te kijken of er een soort andere kant aan zit. Om zo zeg maar een beetje te graven in het onderwerp waar je mee bezig bent. Daar begint het verzinnen van een goed idee mee. Ik heb zelf aan de Design Academy gestudeerd in Eindhoven. En dat zag ik bij mezelf, maar ook bij klasgenoten om me heen. Dat gaat dan door de jaren heen allemaal heel goed, met korte opdrachten. En dan op een gegeven moment komt het afstuderen eraan. En dat is eigenlijk een soort blank canvas. Met ook wel enigszins druk dat je daar iets goeds moet neerzetten. En dan raken mensen soms heel erg de weg kwijt, omdat die kaders er niet zijn. Dus ik denk dat sommige mensen zijn er ook goed in om die zelf te scheppen. Maar dat helpt wel voor creativiteit. Wij proberen zo min mogelijk te brainstormen. Op het moment dat je samen gaat zitten en nog helemaal blanco bent, is de druk om dus iets te bedenken on the spot wordt best wel hoog. Terwijl als je het al een beetje voorbereid hebt of je hebt er al een beetje je gedachten over laten gaan, dan kom je met iets meer input samen. En dat levert, is mijn ervaring, de leukste gesprekken en ook de leukste uitkomsten op. Ik moet denken aan een opdracht die we bij Kessels Kramer kregen om een cadeautje te bedenken voor donateurs van Greenpeace. En tijdens het nadenken over die probleemstelling van wat geef je nou iemand wat niet zoveel kost, maar wat wel een donatie en het liefst dan een hoge donatie oplevert, dachten we dus het wringt een beetje, want mensen die Greenpeace een warm hart toedragen, die zijn er ook voor om niet allemaal spulletjes op de wereld te brengen die niet zoveel kosten en dus uiteindelijk onder in de fruitmand te eindigen. Dus we hebben uiteindelijk voor Greenpeace bedacht dat ze niks moesten gaan verkopen. En als je niks kocht, dat was dan een gerecycled kartonnen doosje met daar niks in, dan zou Greenpeace ervoor zorgen dat er niks gebeurt met de aarde waar we zoveel om geven. Dus dat is een omdraaiing. Een goed idee is soms ook heel hard persen, zo voelt het wel. Ik vind het altijd best oncomfortabel ook. En dan gebeurt het toch vaak dat je op een moment van ontspanning het krijgt. En dat kan dus op de wc zijn, of dat kan onder de douche zijn, of op de fiets zijn. Maar dat kan ook op een moment zijn dat je een vergadering had die af wordt gezegd. En wat dodelijk is voor creativiteit is het zo druk hebben dat je niet meer om je heen kijkt. Dus dat je niet meer je kan laten verrassen door iets wat je wereldbeeld even doet kantelen. Dat is denk ik echt dodelijk voor creativiteit. Dat vond ik best wel gek toen ik begon met werken. Ik loop alleen nog maar op straat als mensen die ook een baan hebben op straat lopen. En ik kom dus minder mensen tegen die niet zo zijn zoals mijzelf. En dat vond ik niet zo gunstig voor creativiteit.
Zo, dat was Maartje.
Ja, leuk.
Ja, ze begon dus met het te zeggen van dat kaders heel belangrijk zijn. Van lukraak brainstormen werkt vaak niet. Is dat inderdaad zo dat vaak creativiteit ten goede komt als je wel echt een richting al hebt?
Er zijn twee dingen die ik daarover zou kunnen zeggen. Dus het eerste is, ze heeft volstrekt gelijk dat je moet wel een probleem hebben. Ja. En dat moet je wel een beetje afgebakend en gedefinieerd hebben. Zonder probleem geen creativiteit. Dus die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. En je ziet heel vaak inderdaad dat op het moment dat je zegt van, vandaag willen we eens kijken hoe creatief jullie kunnen zijn. Succes. Dan zitten mensen naar je te kijken. Ja, en waarover dan? En waarheen en waartoe? Terwijl je zegt, we willen vandaag eens weten wat voor creatieve ideeën jullie hebben rondom probleem X. Ten aanzien van de klimaatverandering of ten aanzien van de krimpende inkomsten in het bedrijf. Ja, dan hebben mensen direct een beeld. Het activeert ook allerlei informatie die je al hebt over dat probleem. Ja. En dat is ook nodig, want dat is het tweede. Als je met een probleem aan de gang gaat waar je nog nooit van gehoord hebt, waar je ook niets over geleerd hebt, waar je niks van af weet, dan word je ook niet creatief. Je zal toch ergens ook altijd terug moeten kunnen vallen op kennis, ervaring, expertise die je ergens in de loop van je leven hebt opgebouwd.
Ja, een soort voorstudie die je door de jaren heen misschien gewoon al hebt opgebouwd.
Iemand kan een prachtig creatief piano spelen, maar dat kan alleen maar omdat hij geleerd heeft om piano te spelen en noten te lezen en heel veel muziek gehoord heeft en eventueel zelfs heeft nagebootst. En dan heeft hij de skills en heeft hij al de ingrediënten om dat op een originele, nieuwe, verrassende manier te gaan combineren. Ja. Als hij al die voorkennis en die voorstudie en die opleiding niet gehad heeft, dan word je ook echt niet creatieve pianist. Dan maak jij geen creatieve compositie.
Maar ben je dan creatiever naarmate je meer levenservaring hebt en dus veel meer weet over bepaalde onderwerpen? Want ergens kan me ook voorstellen dat een soort jonge naïviteit, gewoon lekker alles durven roepen, ook goed werkt. Ja.
Nee, dat klopt. En je hebt eigenlijk een beetje, dat zijn die twee krachten die tegen elkaar ingaan. Dus aan de ene kant moet je niet al te ingeperkt worden door de normen en waarden en ook de kennis. En zo hoort het en zo ging het en zo gaat het en zo zal het altijd gaan. Daar moet je een beetje van los blijven. Nou, jongere mensen hebben dat vaak meer. Die zijn wat recalcitranter, zou je kunnen zeggen, wat rebelser dan de oude mannen zoals ik. En tegelijkertijd, en dat zien we ook in onderzoek terugkomen, is dat juist naarmate mensen ouder worden, ze in bepaalde domeinen veel meer kennis en vaardigheden en ervaring hebben. En die dus dan ook heel erg van pas kan komen. Dus je moet ook bepaalde technieken gewoon in de vingers hebben. Als wetenschapper bijvoorbeeld, dan praat ik even over mezelf. In het begin van mijn carrière was ik misschien creatiever, omdat ik dacht van ik heb nog niks geleerd. En ik ga er gewoon voor.
Ja, je dacht, dit kan ook, hoppa.
Ja. En naarmate je wat langer bezig bent, dan zie je verbindingen tussen domeinen van studie die anderen nog helemaal niet kunnen zien, omdat ze die domeinen nog niet hebben kunnen bestuderen. Daar hebben ze gewoon nog niet de tijd voor gehad en genomen. En daaruit ontstaat dan ook weer creatieve verbindingen en inzichten. Ja. Maar goed, dus je moet dat kader wel inderdaad hebben. En het tweede wat ze zegt, wat ik wel interessant vind, zegt van ik ben niet zo van het brainstormen. En dat kan ik alleen maar onderschrijven. Dus wat je heel vaak ziet, is dat in organisaties bijvoorbeeld, of een vriendenclub die een originele reis willen bedenken, noem het maar, die zeggen van we gaan nu met z'n allen brainstormen. Ja. En dan kan er best iets komen waar ze van tevoren niet aan gedacht hadden. En zeggen ze, kijk, dat werkt. Maar eigenlijk als we naar onderzoek kijken, dan zien we dat mensen, als ze individueel los van elkaar nou eens even gewoon hun gedachten laten gaan over dat probleem. Ja. En vervolgens bij elkaar gaan zitten en zeggen, wat heeft elk individu nou eigenlijk bedacht? Mm-hmm. Het werkt veel beter dan wanneer je direct gaat zitten, dus dit is het probleem jongens, nu met z'n vijven, een kop koffie erbij en nu gaan we een half uur brainstormen.
Maar het is vreemd, want ik heb het idee dat in zoveel bedrijven die brainstorm wel redelijk heilig is.
Ja, die is helemaal heilig.
En hoe komt dat dan dat we dat allemaal aan het doen zijn, terwijl jij zegt uit onderzoek?
Uit onderzoek weten we dat je zou kunnen zeggen, als je bij elkaar gaat zitten, dan ben je de helft minder creatief dan wanneer je elk individu het apart een half uur doet en dan gooi op tafel wat iedereen onafhankelijk van elkaar bedacht heeft. En je bent de helft minder creatief. De reden daarvoor is eigenlijk dat op het moment dat je bij elkaar gaat zitten praten, dan is er eentje die praat en die andere moet luisteren. En als je aan het luisteren bent, dan gebruik je een deel van je werkgeheugen om wat die ander aan het zeggen is in je op te nemen. En dat werkgeheugen is beperkt. Dus je kan op dat moment niet wat je zelf bedenkt daar ook nog in proppen. Bovendien moet je wachten tot die ouwe nou eens een keer is uitgepraat. Ja. Voordat jij jouw idee naar voren kan brengen.
Zolang te veel dingen tegelijk aan het
doen.
Je
moet het allemaal in je hoofd houden. Ja. En als je in je eentje zit en je schrijft zeg maar dingen op. Dan is het uit je systeem. En dan kan je naar de volgende, de volgende, de volgende. En dan kun je eigenlijk veel langer doorgaan met associëren en nadenken.
En in een klein groepje brainstormen van zeg twee.
Ja, met z'n tweeën is dan wel weer heel goed. Omdat je dan eigenlijk relatief weinig tijd verliest met naar elkaar luisteren. Hè, totdat je een keer aan de beurt bent. En tegelijkertijd, als je met z'n tweeën bent en je weet allebei echt veel verschillende dingen. Dus je bent echt verschillend in expertise en opleiding en inzichten. Dan kan je elkaar enorm stimuleren. Dus eigenlijk ideaal is dat je zegt van we gaan als individu eerst maar eens even onafhankelijk nadenken over het probleem wat we hebben. Vervolgens gaan we in duo's praten en elkaar verder inspireren. En vervolgens gaan we wat daar uit die duo's komt, eventueel met anderen delen nog weer. En kijken wat dan het beste is wat we bedacht hebben.
Ja.
Dus op die manier zou je het kunnen opstapelen.
Ja. Ja. Maar hoe komt het dan dat we toch nog zo erg geloven in die groepsbrainstormen met post-its werken?
Ja.
Hoe komt
dat? Eigenlijk misschien een beetje hetzelfde als dat verhaal van onder de douche krijg je de beste ideeën. Als je in een groepje een goed idee krijgt, dan lukt natuurlijk echt wel. Je krijgt echt wel ook daar een origineel idee, maar het duurt veel langer. En heel vaak is het van mindere kwaliteit dan als je het allemaal individueel gaat.
Ja.
Maar nog steeds is er bij helemaal een stap gezet. En dan denk je, oh, het is ons gelukt. Zie je wel dat brainstormen werkt. Ja, we vergelijken onszelf nooit met de situatie waarin we het niet in een groepje hadden gedaan, maar los van elkaar. Nou, dat kan je in onderzoek natuurlijk mooi vergelijken.
Ja.
En dan zie je pas het verschil. En dat is één. En ik denk daarnaast dat het in een groep zo'n proces doen, is natuurlijk ook gewoon wel leuk. Het is ook wel lollig. Hè? Je zegt rare dingen, je moet lachen. Het geeft ook een beetje het gevoel van, we hebben het samen gedaan.
Ja, misschien is er ook wel meer draagvlak om het daarna uit te gaan voelen.
Absoluut.
We hebben het met z'n allen gedaan en niet Jantje weer in zijn eentje.
Ja. Dus dat brainstormen in een groep heeft allerlei functies. Maar niet om nou optimaal creatief te worden.
Niet het beste idee te bedenken. Nee. En wat Maartje ook zegt, van ze vond het jammer van, ik zit altijd op kantoor. Ik kom dus eigenlijk niet meer zo heel erg in aanraking met mensen die anders zijn dan ik. Van om 11 uur 's morgens misschien op straat te lopen. Is dat inderdaad waar, dat misschien creativiteit verloren gaat als je dus niet meer met het onbekende in contact komt en dat je heel erg in je eigen bubbel zit?
Ja. Nou ja, dat is eigenlijk terug naar dat verhaal van met z'n tweeën brainstormen is goed. Vooral als het een ander is die helemaal niet op jou lijkt. Want die brengt informatie, inzichten, geuren en kleuren aan die voor jou nieuw zijn. En dat betekent eigenlijk dat je nou, je hebt je eigen associaties in je brein en er komen nu associaties die je nog niet had komen binnen en dat geeft een grotere kans gewoon op iets nieuws.
Ja.
Dus je inderdaad blootstellen aan andere dingen, andere informatie, andere kleuren en geuren, dat kan zeker creativiteit bevorderen. Er zijn prachtige voorbeelden van Matisse bijvoorbeeld, hè, een beroemde schilder. Het was eigenlijk altijd een beetje somber werk wat hij maakte. Hij zat in Noord-Frankrijk en daar regent het ook altijd. En toen ging hij naar Zuid-Frankrijk. En daar werd hij geconfronteerd met allerlei nieuwe kleuren. Hè, de mediterrane kleuren en de zon en de luchten, et cetera. En dat gaf hem ineens een enorme boost en daardoor werd hij ineens ook creatiever in zijn schilderijen.
Ja.
En dat was ook echt een doorbraak.
Hoe wij hem nu kennen.
En dat is hoe wij hem nu kennen. Dat is het werk wat we nu kennen.
Ja, precies.
Ja.
Dus dat zou eigenlijk, als je dit onthoudt, van als je gaat brainstormen binnen je bedrijf, kies dan de collega die het minst op jou lijkt. En dus niet degene misschien waar je het meest dik mee bent, om het even zo te zeggen.
Dus als je een ICT-probleem hebt en je zegt van, nou, nu gaan we even met de afdeling ICT brainstormen over hoe we moeten oplossen, dan kan je net zo goed één ICT'er vragen. Want ze zijn allemaal uitwisselbaar. Ze kennen allemaal precies hetzelfde. Ja. Ze gebruiken dezelfde software, technieken enzovoort.
Ja.
Eigenlijk zou je, we hebben een ICT-probleem. Nou, haal er iemand van HR bij en eventueel ook iemand die
van marketing.
Of in het restaurant werkt. Ik noem maar wat gek.
Ja. Maar mix de afdelingen misschien.
Nou, voor dat soort momenten waarop je creatief open wilt nadenken over een goed gedefinieerd probleem, kan het heel nuttig zijn om vanuit verschillende hoeken en gaten in je bedrijf mensen bij elkaar te zetten.
Ja.
Voor andere problemen die je hebt, hè, gewoon dingen die moeten uitgevoerd worden of geïmplementeerd, dan moet je gewoon je vakmensen hebben. Dus je moet dit selectief inzetten, zou ik zeggen. Ja.
Ik zag je net ook even ginniken met dat doosje van Greenpeace, met niks erin. Vind jij dat nou een voorbeeld inderdaad van echt een creatieve vondst?
Ja, ik vond hem wel leuk. Ik moest tegelijkertijd nadenken dat je dan, kijk, niks, dat is diep filosofisch, want wat is dan niks? Toen dacht ik van ja, ze krijgen nog steeds een doosje toegestuurd via de post. En dat is toch gewoon allemaal niet goed voor het milieu.
Dus niet duurzaam.
Dus ik zat een beetje van, maar toen vond ik mezelf een beetje een zuurpruim. Ja. Dus nee, ik vond het een origineel idee, absoluut. En ik vond met name de slogan die erachteraan kwam. Hè, wij geven je niks en garanderen je dat wij zorgen dat er niks gebeurt. Ja. Die vind ik echt wel leuk. Ja, ja. Die blijft ook hangen. Dus ja. Dat vind ik echt wel een mooie. Ja.
Precies,
ja.
Dat heeft een functie. Ja. Ik heb ook wel het idee dat creativiteit ook ergens statusverhogend werkt. Dat mm-hmm. we creatieve mensen wel heel hoog mm-hmm. aanslaan. Ook mm-hmm. vaak in vacatures wordt het genoemd. Mm-hmm. Is dat iets van deze tijd, dat we dat nu dus nog mm-hmm. belangrijker vinden dan ja. misschien ten opzichte van vroeger? Of ja. is dat eigenlijk altijd zo geweest?
Ja. Kijk, als je je afvraagt waarom zijn mensen nou creatief, dan kun je eigenlijk teruggaan naar, we zijn creatief omdat we een probleem hebben. En dat willen we oplossen. En op het moment dat we dat goed weten op te lossen, met een nieuwe creatieve idee, inzicht, techniek enzovoort, ja, dan hebben we een bijdrage geleverd, niet alleen aan je eigen welzijn en overlevingskansen, maar ook aan dat van de mensen om je heen, hè, je nageslacht mm-hmm. enzovoort. Dus creatief zijn heeft een zekere functie in de biologie en ook in de evolutie, ja. omdat het een respons is, een antwoord is op ja. bedreigingen waar je mee geconfronteerd werd in het verleden. Dat is één, dus het is heel nuttig. Nou, dat kan een eigen leven gaan leiden natuurlijk. En je ziet ook dat het op een gegeven moment statusverhogend gaat werken, al heel vroeg in de geschiedenis, waar mensen die creatief konden zijn, beeldjes gingen maken of schilderijen of enzovoort, die hadden blijkbaar tijd en ruimte en energie over. Nou, in een tijd waarin het heel schaars is, voedsel is er niet zoveel, je hebt niet zoveel vet op de botten. En dan in plaats van dat je gaat jagen en graan verbouwen en koeien melken en weet wat allemaal, ga jij zitten en schilderij maken. Dat
is een teken van luxe.
Dat is een teken van luxe. En dat maakt ook weer iemand aantrekkelijk. Hè? Dan denk je, oh, dat is iemand die kan wat, die heeft goed voor elkaar. Ja, daar wil ik in de buurt blijven. Of dat wil ik ook, want zo wil ik ook worden. Hoe doet hij dat precies? En ik denk dat dat nog steeds ook wel een beetje meesijpelt in het idee tegenwoordig dat iemand heel creatief is. Ja, dat is aantrekkelijk. Dat maakt iemand tot een potentieel waardevolle medewerker of een interessante partner. Of,
ja, nu jij dit zo noemt, denk ik ook waar we mee begonnen. Mijn frustratie is misschien dat ik dan ook persoonlijk meer dat verlangen heb. Ook dat gevoel van luxe. Oh, mm-hmm. ik heb ook af en toe tijd mm-hmm. om er gewoon even rustig over na te denken.
Ja.
Terwijl je je kan afvragen in hoeverre leidt dat dan echt tot betere artikelen of betere oplossingen voor problemen. Maar dat het wel fijn voelt als, kan ook af en toe.
Nou ja, kijk, ik kan over mijn eigen werk bijvoorbeeld nadenken. Zeggen, nou, een belangrijk onderdeel is dat we wetenschappelijke artikelen publiceren over het onderzoek wat we gedaan hebben. En soms dan is dat heel creatief onderzoek, origineel en prachtig. Maar soms is dat allemaal, valt wel mee. Alleen kan je zeggen, nu gaan we het heel creatief en mooi en spannend en verrassend opschrijven. Of je kan zeggen, we gaan het heel mechanisch opschrijven. Dit is wat we gedaan hebben, dit is wat we vonden en dit is wat je ermee kan. Dan heb je wel een keuze om te zeggen van, ik wil af en toe zitten om echt het creatief op te schrijven. Want dat is leuk, dat is iets moois maken. Hè? Dat schrijven, dat vind ik zelf wel heel mooi. En als ik dan een creatieve draai eraan weet te geven, een origineel doorkijkje in kan brengen, ja, dan ben ik helemaal blij.
Ja.
Maar als ik dat de hele dag ga zitten doen, dat is ook weer niet zo nuttig.
Nee.
Ik zeg wel eens van, we vragen ook wel heel vaak van elkaar en onszelf om altijd maar overal creatief en origineel en vernieuwend te zijn.
En dat is niet haalbaar.
Alsjeblieft niet zeg. Als iedereen de hele dag creatief gaat lopen zijn, dan gebeurt er ook niet zoveel. We moeten af en toe ook gewoon poetsen.
Ja.
We moeten ook gewoon dingen doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de artikelen die je schrijft ook heel vaak gewoon heel nuttig en heel bruikbaar en heel zinvol zijn. En niet super creatief, maar het is wel zinvolle informatie die je aan de lezer voorlegt. En op een ander moment ben je misschien dan weer eens wat creatiever en vernieuwender. Maar als je dat de hele dag altijd maar bent, dan worden je lezers ook doodmoe. Ze moeten elke keer weer schakelen.
Ja.
Niet doen.
Ja, stop. Nee, dat moet je niet willen. En in hoeverre is de ene persoon creatiever dan de ander? Ik bedoel, is dat ook een soort van aanleg of hoe je geboren wordt? Of is dat iets wat je ook echt wel kan aanleren?
Aangeboren sowieso niet. Je zou kunnen zeggen, de meeste mensen worden geboren met een functionerend stel hersenen en zijn in staat om nieuwe informatie tot zich te nemen en ergens te onthouden, om skills aan te leren. En dat zijn eigenlijk de basisingrediënten die je nodig hebt om creatief te reageren op bedreigingen in je omgeving. Dus die basis, die hebben wij eigenlijk allemaal wel. Vervolgens is leren, ontwikkelen, kennis opdoen, ervaringen, dingen uitproberen. De ruimte die je daarvoor krijgt als kind is heel erg belangrijk. Als iemand niks leert, niet naar school gaat, Einstein, een zeer creatieve wetenschapper, die had eens gezegd, het slechtste voor de creativiteit is naar school gaan. Nou, dat ben ik niet, of zoiets zei hij in die trant. Dat ben ik in elk geval niet met hem eens. Naar school gaan, dingen leren, dingen oefenen, dingen uitproberen, op je snuffert gaan, opstaan, weer doorgaan. Ja. Dat is ontzettend belangrijk om later in je leven creatief te kunnen zijn.
Zegt ook de ruimte krijgen in je jeugd.
Tuurlijk.
Van in hoeverre je ook misschien los van het strikte schoolsysteem.
Je moet de ruimte krijgen. En dat kan binnen school zijn dat je wiskunde leert. En dat je de ruimte krijgt om fouten te maken. En dat je snapt wat je fout deed. Want daar leer je gewoon beter van. Misschien ook de ruimte krijgt om eens wat te experimenteren. Het leren moet wel plaatsvinden in een, laten we zeggen, veilige omgeving. Ja, zodra je een fout maakt en je krijgt met de karwats. Ja, dat is niet echt behulpzaam.
Nee.
Individuele verschillen zijn er natuurlijk. Sommige mensen zijn wat introverter. Andere mensen zijn wat extraverter. Nou, de extraverte persoon die praat misschien wat makkelijker. Voelt zich meer op zijn gemak bij andere mensen. En zou misschien wel beter gedijen in een groepsbrainstorm. Terwijl een introvert persoon misschien juist extra goed tot zijn recht komt. Wanneer die apart, weg van de sociale context, eens even op het probleem kan focussen.
Dus de methode, hoe kom je nou tot originele ingeving, dat verschilt misschien ook welke persoon je bent.
Dat is eigenlijk het punt. Ik denk dat we heel vaak, als we kijken naar creatieve producten, eindproducten, dan zien we heel weinig verschillen tussen bepaald soort mensen. Als we kijken hoe ze tot die producten komen, hè, de verschillende paden die ze zouden kunnen lopen om daaruit te komen, dan zien we wel verschillen.
Ja. Dus de manier waarop zelfkennis is eigenlijk wel belangrijk. Van jezelf te weten, hoe kom ik nou in zo'n ideale staat om tot een idee te komen?
Hè, dus ik ben iemand die, als ik dan creatiever word, moet mijn bureau leeg zijn. En dan is het leeg en dan is het ruim, schoon allemaal en dan begin ik. En voor iemand anders, die kan juist pas echt creatief gaan worden op het moment dat één grote puinzooi is op zijn bureau. Ja. En met rottende boterhammen onder stapels papieren, weet ik het.
Ja. En waarom is het bij jou belangrijk dat het dan schoon en leeg is?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kan ik alleen maar over speculeren. Ik denk dat ik dan, als mijn omgeving opgeruimd is, misschien het gevoel heb dat mijn hoofd ook opgeruimd is. Dat ik met iets nieuws aan de gang ga, dat ik het ga invullen, dat ik nu ga maken.
En misschien ook dat je geen prikkels van buitenaf, rommeltjes ziet in je ooghoek. Denkt, oh god, die papieren moet ik nog uitzoeken.
Ja, ik kan misschien op dat moment echt naar de interne prikkels. En die in mijn eigen hoofd zitten. En misschien iemand die dus een enorme puinhoop heeft. Die heeft juist die externe prikkels. En dan ziet hij een artikel en dan ziet hij nog een speeltje liggen. En dat prikkelt. En dat geeft misschien wel juist die flow of die ruimte.
Ja.
Daarin kunnen mensen enorm verschillen. En kan zelfkennis natuurlijk heel zinvol zijn dat je op een gegeven moment van jezelf hebt geleerd van, oh, voor mij werkt het om een grote wandeling te maken. Voor iemand anders werkt het om gewoon met een paar collega's over de voetbalwedstrijd te praten.
Ja.
En als je dat van jezelf natuurlijk een beetje ontdekt en daarmee kunt spelen, daar wat invloed op kunt uitoefenen, op het moment dat je creatief moet zijn, dat je denkt van, ja, mij ligt nu deze strategie. En dat iemand anders een andere strategie, moet hij helemaal zelf weten. Maar ik ga het nu even op mijn manier doen, want dat werkt het best.
Ja. Ja. Dat je niet ook laat leiden door de ideeën die bestaan over hoe je creatief moet zijn.
Als iedereen die creatief wil zijn denkt dat hij nu een boswandeling moet gaan maken, dan is het hele bedrijf leeg en loopt iedereen door het bos. En dat wil niet zeggen dat het dan echt heel creatief, want voor sommige mensen werkt dat uitstekend. En voor andere mensen is dat juist gewoon helemaal niet goed. Voor die mensen is het juist, en daar hoor ik dan bij, je moet gewoon zitten, computer aan, tekst eraan zetten en gewoon lezen. Wat had ik ook alweer gedaan? Oh ja, daar was ik. En oh ja, dit was het probleem. Ik moet dan gewoon geconcentreerd aan doen. Ik moet helemaal geen boswandeling maken.
Nee. Nou, dat moet je gewoon achter je laptop concentratie.
Ja.
Ja. Nou, dat lijkt me een mooie afronding van deze podcast. Karsten, dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
Dit was de Minder Werken podcast voor deze maand. Volgende keer gaan we het hebben over hoe belangrijk de werkcultuur is die heerst binnen een bedrijf. En hoe die werkcultuur schadelijk kan zijn voor de mentale gezondheid als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je altijd moet aanstaan voor je baas. Vond je dit nou een leuke podcast? Dan horen we dat graag. Geef het door en laat een recensie achter in de podcast-app, zodat andere mensen ons goed kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren!